om even goed te doen als onze buren, als de Joneses. Nu, de Joneses zijn dus een perfecte gezin. Ze hebben alle materiële dingen die ze nodig hebben, die ze willen hebben. Maar niet alleen dit, alle relaties zijn perfect onder hen. De ouders en de kinderen hebben de perfecte relaties. De kinderen zijn altijd gehoorzaam, ze doen altijd goed op school. En ze zijn allemaal gezond. En ze zijn allemaal ook gelukkig. Dus leven is perfect voor hen. Nu, dit is wat we noemen de American Dream. Het idee dat welvaart brengt geluk, brengt vreugde. Dat als je gewoon hard genoeg werkt, genoeg geld verdient, dan kan dit ook gebeuren met jou. Dan kan jij ook de American Dream ervaren en ervan genieten. Maar ieder van ons weet dat de realiteit is heel anders. De realiteit is dat we leven in een wereld waarin dat er gebroken gezinnen zijn. Waarin dat, ja, we zijn inderdaad rijk in het Westen, in vergelijking met de rest van de wereld. Maar eigenlijk zijn we misschien meer ongelukkig dan de rest van de wereld hier in het Westen. Ik las dat in Vlaanderen, sedert het jaar 1970, het aantal huwelijken per jaar verminderd is met 40%. En in dezelfde periode, sedert 1970, dus 40 jaar, het aantal echtscheidingen vervijfvoudigd is. Dus momenteel is het zo dat bijna evenveel huwelijken, er zijn bijna evenveel huwelijken per jaar als echtscheidingen in Vlaanderen. Maar zelfs als de ouders niet scheiden en ze blijven samen, veel kinderen zijn opgevoed in moeilijke thuissituaties. Lichamelijk en verbale geweld is niet gebeurt ook. Vaders die te streng zijn met hun kinderen, verhogen verwachtingen of zelfs continu roepen, boos zijn op hun kinderen, of zelfs slaan. Of ouders die afstandelijk zijn, die continu bezig zijn met hun werk, hun carrière op te bouwen. En ze hebben weinig tijd voor hun kinderen. Ze zijn niet geïnteresseerd. Hoe een kind denkt over zijn ouders zal gedeeltelijk bepalen hoe hij of zij denkt over God. Dus als de ouders te streng zijn, is er een kans dat de kinderen zullen God ervaren als een soort boeman. Iemand die graag straft. Als de ouders weinig thuis zijn, weinig tijd doorbrengen met hun kinderen, dan is er een kans dat de kinderen ervaren God als iemand die afstandelijk is, als niet geïnteresseerd in hun leven. Wat is jouw beeld van God? Is God voor jou iemand die een boeman is, die zoekt naar fouten in je leven? Ah, zie, je hebt dat verkeerd gedaan en dat verkeerd. Dat je nooit goed genoeg bent voor God. Je probeert, maar het is nooit goed genoeg. Je hebt misschien angst voor God. Je durft niet te bidden naar God. Omdat je angstig bent van God. Of misschien is God voor jou een oude meneer in de wolken. Afstandelijk. Niet geïnteresseerd in wat er gebeurt met onze kleine personen helemaal beneden op aarde. Niet geïnteresseerd in mijn leven. En ook te zwak om er iets aan te doen, zelfs als hij wou iets eraan doen. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. En vaak, niet altijd, maar vaak heeft het te maken met hun kindertijd en hoe hun ouders hebben zich gedragen tegenover hen als kinderen. Maar een verkeerd beeld van God is een van de grootste belemmeringen voor mensen om God beter te leren kennen. Ook voor christenen. Wij kunnen ook een verkeerd beeld van God hebben. Dus wij als ouders hebben een grote verantwoordelijkheid. Wij moeten samen, moeder en vader, Gods persoonlijkheid weerspiegelen in ons gedrag met onze kinderen. Zodat ze een stuk God kunnen leren kennen door ons. Door hoe wij ons gedragen. Maar er is een derde beeld van God, een die uit de Bijbel komt, uit Amos hoofdstuk 7. En dat is een man met een paslood. Een man met een paslood. En we gaan hierover lezen. Hoofdstuk 7 van het boek Amos. We gaan het boek, het hoofdstuk bekijken in twee gedeeltes. Eerst gaan we vers 1 tot 9 samen bekijken en dan in de tweede instantie vers 10 tot 17. Amos 7, 1 tot 9. Dit heeft de Heere mij laten zien. En zie, hij formeerde sprinkhanen toen het nagras begon op te komen. Laat wel, nagras, nadat er voor de koning gemaaid is. En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden, dat ik zei, Heere, Heere, vergeef toch. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Toen kreeg de Heere hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei de Heere. Dit heeft de Heere mij laten zien. En zie, de Heere riep uit dat hij een rechtszaak wilde voeren door middel van vuur. Het verslond de grote watervloed. Ook verslond het een stuk land. Toen zei ik, Heere, houd toch op. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Toen kreeg de Heere hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de Heere. Dit heeft hij mij laten zien. En zie, de Heere stond op een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. Toen zei de Heere tegen mij, wat ziet u, Amos? Ik zei, een paslood. Daarop zei de Heere, zie, ik ga een paslood plaatsen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbij gaan. Verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaac. De heiligdommen van Israël zullen worden verwoest. En tegen het huis van Jeroboam zal ik opstaan met het zwaard. Tot daar. Dus Amos ontvangt drie visioenen. De eerste visioen in vers 1 tot 3. God stuurt een zwerm van sprinkhanen. En die vernietigen de oogst. Nu, sprinkhanen waren gevreesd in die tijd, omdat ze in een minimum van tijd heel de oogst van het jaar kunnen totaal verwoest leggen. Ik heb een foto ervan, als we kunnen teruggaan naar de PowerPoint. Dus wat het betekende voor de mensen in die tijd, als de oogst totaal verwoest was, betekende hongersnood en dood voor vele mensen, omdat er geen eten meer is. Dus Amos roept uit, vergeef toch. Hoe zou Jacob, dat is het volk Israël, staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Amos beseft dat als dit gebeurt, zoals het visioen weergeeft, dan zou dit het einde van Israël betekenen. En dan lezen we, God kreeg hier berouw over. Met andere woorden, hij heeft medelijden met de mensen. En hij zegt, het zal niet gebeuren. Amos pleit voor het volk Israël en God verhoort zijn gebaat. En dan de tweede visioen in vers 4 tot 6. Het gaat om vuur. God zal door middel van vuur het volk van Israël straffen. Nu in de Bijbel, vuur is een teken van Gods toorn. Bijvoorbeeld Sodom en Gomorra worden vernietigd door vuur en zwavel uit de hemel in Genesis 19. Maar het is ook een teken van Gods heiligheid. Van zijn heilige aanwezigheid. In Exodus 3, Mozes ontmoet God en God spreekt uit een struik die in brand staat, maar die niet verteerd wordt. Vuur. Exodus 13, God leidt het volk door de woestijn tijdens de nacht als een vuurkolom. Gods heiligheid, het teken van Gods heiligheid is vuur. Ik wil even lezen uit Jesaja 30, 27 tot 30. Zie, de naam van de Heere komt van ver. Zijn toorn brandt, de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap. Zijn tong is als verterend vuur. Zijn adem is als een overstromende beek die reikt tot de hals. Om de heidenvolken mannen met de wan van nutteloosheid. En een toom die doet dwalen ligt op de kaken van de volken. Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest. Schap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat. Om te komen tot de berg van de Heere, tot de rots van Israël. De Heere zal zijn majesteuze stem doen horen. Neerkomen, zijn arm doen zien, immige toorn, een vlam van verder, slagregens, een vloed, hagelstenen. Herinner je nog die tweede beeld van God als een oude meneer in de wolken? Nu, als we dat beeld vergelijken met dit beeld uit Jesaja, dat is iets heel anders. In Jesaja krijgen we een totaal ander beeld van God. God ziet alles. Hij ziet wat dat er gebeurt. God is almachtig. En hij is machtig genoeg om iets te doen aan het onrecht. Niet gelijk een oude meneer in de wolken die niet weet wat dat er gebeurt op aarde of niet geïnteresseerd is. Maar God is heilig. God is rechtvaardig, lezen we in Jesaja. En hij moet ingrijpen als hij onrecht ziet op aarde, want hij is heilig, hij is als een vuur. Het beeld uit Jesaja dat we lezen is schrikwekkend, is het niet? Het is zelfs vreselijk. Dus misschien heb je de vraag, wat is God dan niet een boeman? Is de eerste beeld dan niet juist? Waar we zullen verder kijken in Amos 7. Amos bidt opnieuw in vers 5. Heere, Heere, houd toch op, hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. En opnieuw heeft God medelijden. Het zal niet gebeuren. God zal niet Israël straffen met vuur. Dus twee visioenen. Beide gaat het om totale vernietiging van het volk Israël. Het noordelijke en het zuidelijke volk, rijk. Nu, tot nu toe in het boek Amos heeft alle profetieën die Amos uitspreekt allemaal te maken met Gods komende oordeel over het volk van Israël omwille van hun zonden. Omwille van hun machtsmisbruik, uitbuiten van de armen, seksuele immoraliteit, noem maar op. En de vraag die opkomt in Amos zijn gedachten is, zou God echt zo ernstig straffen dat hij zijn eigen volk totaal zou vernietigen? Zou hij dat kunnen doen? Hoe kan God, die een verband heeft gesloten met Israël, die een speciale relatie heeft met Israël, wie hij noemt als zijn kind, zijn eigen kind, hoe kan God dan Israël verwerpen? Dit is het dilemma in Amos zijn gedachten. Aan de ene kant, het volk heeft God verworpen. Ze hebben niet trouw gebleven aan het verbond. En ze verdienen Gods rechtvaardige oordeel. God kan zonde niet toestaan. En God moet ingrijpen. Maar aan de andere kant, Israël is Gods uitverkoren volk. God heeft beloftes gemaakt aan Israël. God is trouw. God heeft een speciale verbond met Israël. Dus betekent dit het einde van Israël? Dat is wat Amos mee worstelt. En het antwoord dat hij krijgt is nee. God zal niet Israël zo erg straffen dat ze er onder gaan. God heeft bekendgemaakt dat hij niet Israël zal straffen door hongersnood en nog met vuur. Ze zullen niet totaal ondergaan. Dus hoe zal God reageren? Wat gaat God doen? Wel, dit is een keerpunt in het boek van Amos. Tot nu toe is het tamelijk negatief, altijd over de zonden van Israël en Gods toorn en oordeel over Israël. Maar vanaf nu is er een beetje hoop weer. En er komen zachtjes lichtstraaltjes doorheen de woorden en een belofte van een betere toekomst voor Israël. Dus God zal niet zijn verbond met Israël eindigen, maar nog zal God hun zonde toelaten en negeren. Wat zal God doen? Hij zal een paslood plaatsen in het midden van zijn volk. Lezen in vers 7 tot 9. Dit heeft hij mij laten zien. En zie, de Heere stond op een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. Toen zei de Heere tegen mij, wat ziet u, Amos? Ik zie een paslood, zei ik. Daarop zei de Heere, zie, ik ga een paslood plaatsen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het niet langen. Waarom dit besloot?
Wat is de paslood? Well, ik heb eentje gebracht. Well, Gilbert heeft eentje meegebracht. Het is de paslood van uw
vader. Ja. Misschien van mijn grootvader, ik weet het niet.
Heel oud.
Zwaar in
het ja, aan voor de. Dus, een paslood. Wil jij het een keer tonen? Houd hier tegen de muur. We hopen dat de muren van de kerk loodrecht staan. Dan een keer.
Normaal is dat dus vast, hé. Wat gebeurt dat? Er wordt een muur gemest, ongeveer tot zo groot, zo hoog. En dan wordt daar dan dat tegen geplaatst. Zo. En dan wordt dat bolletje, dat zwarte, laten gaan. Kijk. Ik vlieg. Of hij stuit, zeggen ze. Ja, het is misschien moeilijk om te zien, maar als die muur niet recht is,
nee, als je dan beetje
stoot dit. Hoe zeg je?
Een beetje meer dan daar dan dat.
Dan deze blok tegen de muur. Oftewel, gaat die blok heel. Dus is die muur nu wel recht of niet recht? Vroeger werd dat heel veel gebruikt. Nu wordt dat praktisch niet meer gebruikt. Niet te veel werk, hebben we allemaal een wat?
Waterpijl.
Een waterpas. Zo dus. Iemand die dat we proberen straks, is dat heel oud, misschien 100 jaar oud, ik weet het niet.
Wel, de Egyptenaren gebruikten ook een paslood. Maar ik denk niet dat deze van de tijd van de Egyptenaren.
Nee, gaat niet meer. Maar ik krijg het ook wel.
Heel eenvoudig. Zwart aan het gewicht. Aan het de tijd lood draagt, altijd draagt. Maar waarom? Omdat de zwaartekracht een absoluut is. Het verandert niet, de zwaartekracht. Het is hetzelfde overal ter wereld. En dus je kan altijd vertrouwen, erop vertrouwen dat de paslood recht staat. Nu, waarom dus een paslood? Waarom zal God staan te midden van zijn volk met een paslood? Wel, het is om te testen of hun muren recht staan. Met andere woorden, God zal het volk van Israël beproeven. De paslood is Gods wil voor de mensheid. Zijn maatstaf. Wat God verlangt van de mens. En God zal nakijken in het leven van zijn volk, hoe hun leven vergelijkt met God zijn maatstaf, met paslood. Is er iets scheef gegroeid in hun leven? Staan hun muren recht of niet? En in vers 9 lezen we dat de tekortkomingen, de zonden van Israël, hun afgoderij, er zal een einde aan komen. Verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaac. De heiligdommen van Israël zullen worden verwoest. Er zal een einde komen aan hun zonden. Dus God zal systematisch aan het werk gaan. Hij zal niet heel het volk Israël op het puinhoop laten liggen, maar dat wat slecht is, dat wat scheef is gegroeid, zal hij recht zetten. Hij zal de zonde verwijderen. Gods bedoeling voor zijn volk is dat de muren opnieuw recht staan. Dat Israël gezond is, geestelijk. En dat er herstelling komt in de relatie. Beste mensen, dit is hoe God nog steeds omgaat met zijn volk, met ons vandaag. Dit is nog steeds Gods verlangen voor zijn volk, voor ons vandaag. Hij wil dat onze muren recht staan. Dat wij geestelijk gezond zijn. God is geen boeman. Hij straft niet graag. En God is zeker niet teruggetrokken, verwijderd van onze pijn. Integendeel, God is een liefdevolle vader die ons soms vermaant zodat er herstelling mag komen. Herstelling van de relatie. God zoekt altijd verzoening. Dat is waarom dat hij zijn zoon Jezus heeft gestuurd naar de aarde om te sterven voor onze zonden. Omdat God zoekt verzoening. God is liefde, staat er in de Bijbel. Het is geen boeman. En Gods grootste motivatie is altijd liefde. Het is uit liefde dat God ons soms vermaant. Omdat Gods bedoeling is dat wij recht, dat we onze muren, de muren van ons hart, de muren van onze persoonlijkheid, recht staan. Wat is jouw beeld van God? Misschien heb je een verkeerd beeld van God. Misschien is het omwille van je ouders. Misschien is het een idee om hen te vergeven en de juiste Bijbelse beeld van God te geloven en te aanvaarden in je leven. God wil zeker niet dat je een verkeerd beeld hebt van hem. Daarom heeft God zich geopenbaard aan ons door in Jezus en in de Bijbel. En na de dienst, als je met iemand hierover wilt spreken en bidden, zullen een paar mensen beschikbaar zijn hier om met u te bidden. Tegelijkertijd, misschien is het zo dat wij zijn een stukje scheef gegroeid. Slechte gewoontes. Slechte gevoelens. En nog steeds staat God met een paslood te midden van zijn volk. Hij beproeft ons hart met zijn maatstaf. En zijn maatstaf is absoluut. Het is nooit verkeerd. Zoals zwaartekracht altijd hetzelfde blijft. Zijn er bepaalde gedeeltes, bepaalde bakstenen in onze muren van onze hart die scheef zijn? Woede, jaloezie, ongeduld, ongehoorzaamheid, onvrede. Vraag aan God om dat Hij je helpt om deze dingen te verwijderen. Dat die muren recht kunnen staan. Ik lees even uit Hebreeën. Hebreeën 12. Vijf tot zeven. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? God is geen boeman. God is een liefdevolle vader die ons soms vermaant, zodat de relatie kan verbeteren en hersteld worden. Goed, de tweede gedeelte van mijn preek gaat over de rest van het hoofdstuk. Amos 17 tot en met 17. Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jeroboam, de koning van Israël, om te zeggen: Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis van Israël. Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden, want dit heeft Amos gezegd: Jeroboam zal sterven door het zwaard. Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar uw brood en ga daar profiteren. In Bethel mag u niet langer profiteren, want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbijkkweker. De Heere haalde mij achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij: Ga heen, profiteer tegen mijn volk Israël. Nu dan, hoor het woord van de Heere. U zegt: U mag niet profiteren tegen Israël en u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Daarom, zo zegt de Heere, uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden. En u zult sterven op onreine bodem, en Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Dus hier hebben we twee soorten mensen, Amos en Amazia. Amos, al zijn muren, de muren van zijn hart staan recht. Hij heeft een gezond geestelijk leven. Maar Amazia, zijn muren staan scheef. Hij heeft gekozen om tegen in Gods wil te gaan. Er is dus een confrontatie tussen de twee mannen. Wanneer wij God volgen en wij leven volgens Gods maatstaf, mogen wij tegenstand verwachten. We zien het hier in het voorbeeld van Amos. Heeft God gehoorzaamd? en hij heeft Gods roeping gevolgd en naar het noorden, naar het Israël te gaan, om daar een boodschap van oordeel uit te spreken. En niemand houdt van een profeet, en zeker niet een die een vreemdeling is. U herinnert dat het noord en het zuidelijk koninkrijk waren twee landen nu. En voor één was de ander een vreemd land en waren daar vreemdelingen. Dus Amazia zegt tegen Amos, ga terug naar je eigen land en profiteer daar. Hoe moeten wij omgaan met geestelijke tegenstand? En dat kan verschillende vormen aannemen. Het kunnen andere mensen zijn die opgestookt worden om leugens te vertellen over ons. Het kan omstandigheden zijn die tegenwerken. De bron kan ook onszelf zijn als wij luisteren naar de leugens die binnen ons hoofd springen. En Amos is ons voorbeeld. En er zijn drie dingen die ik wil noemen vanuit zijn leven. Hoe dat hij ermee omgaat. Eerst en vooral, Amos laat zich niet verleiden. Amazia zegt tegen hem, ga terug en doe uw werk in het zuiden, in Juda. Amazia heeft een stuk gelijk, in dat zijn boodschap van Amos zal meer aanvaard worden in Juda dan in Israël. Juda en Israël waren nu vijanden, dus als Amos spreekt over Gods oordeel over Israël, het noordelijke koninkrijk, dan zullen mensen in het zuidelijke koninkrijk dat graag horen. Dus hij zal succes hebben met zijn bediening als hij terugging naar Juda. Maar Amos geeft niet in en hij blijft profiteren in Israël. Ervaren wij dit ook niet soms in ons eigen leven? Horen wij die stemmetje niet soms? Zou het niet gemakkelijker zijn als je ermee stopt? Doe iets anders, je zal meer succes hebben daar. Meer haalt. Je zal meer gewaardeerd zijn voor wie je bent. Want gelijk Amos moeten wij niet toegeven aan die verleiding om een andere, gemakkelijker pad te volgen of te kiezen in plaats van Gods weg voor ons. Ten tweede, Amos hield zich vast aan zijn roeping. Vers 14 en 15. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia, ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeekkweker. Haalde mij achter de kud vandaan en de Heere zei tegen mij, ga heen, weer tegen mijn volk Israël. Dus Amos weet dat God hem gestuurd heeft en hij houdt zich vast daaraan. Aan zijn roeping die God hem gegeven heeft. Zo moeten wij ook ons vasthouden aan onze identiteit in Christus. Wij zijn Gods kinderen geworden. We zijn vergeven en gereinigd door het bloed van Jezus. We zijn mede-erfgenamen met Christus. Dit is wat de Bijbel zegt. Wij moeten ons daaraan vasthouden. Dus als je die stemmetje hoort die zegt, je bent niet goed genoeg om naar de kerk te komen. Je bent niet goed genoeg om christen te zijn. Of niemand zou je willen liefhebben, God ook niet. Dan moet je daar niet in geloven. Houd vast aan je identiteit in Christus en aan Gods roeping over jouw leven. En ten derde, Amos volhardt in zijn bediening voor de Heer. We zien dat in vers 10 en 17. Ja, u zegt stop met te profiteren. Hoor het woord van de Heer. Amos zijn reactie. Hij gaat verder met te profiteren. Hoor het woord. Dus hij volgt in zijn taak, in zijn roeping, die God hem heeft. Zo moeten wij ons beveren om voor te gaan in onze roeping, die God ons gegeven heeft. Zet God aan zijn werk. En laat je niet door leugens of tegenstand. Ik wil eindigen met het beeld van de paslood. Gods wegen zijn niet gemakkelijk. Hij vraagt dat wij soms dingen opofferen voor hem. Maar een paslood zijn ze altijd echt. En mogen wij vertrouwen dat God is een liefdevolle vader die het beste heeft voor ons. Wanneer wij God volgen en het huis van het hart bouwen volgens God zijn paslood en onze muren staan recht, dan mogen we weten dat wij bouwen aan een stevig huis dat in eeuwigheid zal blijven staan. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor dit woord uit de Bijbel, uit Amos. Danken u voor dit beeld van een paslood die ons onze harten beproeft. Heer, het is ons verlangen dat de muren van ons hart, de muren van onze persoonlijkheid recht staan. Dat wij gezond zijn, dat we volwassen zijn in ons christelijk geloof. Maar Heer, wij weten, wij beseffen dat er gedeeltes zijn van ons leven, onze muren die scheef staan, die moeten rechtgezet worden. Gevoelens of gewoontes die slecht zijn. Heer, wilt u ons helpen om te groeien? Wilt u ons helpen om met uw hulp te werken aan onze muren van ons hart? Heer, wij danken u dat u een liefdevolle vader bent. Dat u geen boeman bent, dat u niet afstandelijk bent. Dat u betrokken bent met ons leven. Heer, wij danken u, want wij verdienen het niet, maar het is uit puur genade, uit puur liefde, dat u dit doet voor ons. Wij danken u en wij prijzen en loven uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.